Voor de pauze zijn we geëindigd bij de versnijdenis. En we gaan nu verder bij de besnijdenis. Dus op de weg terug aan de positieve kant. Wij zijn de ware besnijdenis, zegt Paulus in vers 3. Tegenover de versnijdenis van vers 2. En wat is de ware besnijdenis dan? Nou, die God dienen in de geest van God. Dus in de geest van God, God dienen. En dan kan je, mag je dat geest zowel letterlijk als figuurlijk opvatten. In de geest van God, het is zo dat wij willen God dienen naar zijn wil. En we hebben daarvoor zijn geest ook daadwerkelijk nodig. Zonder zijn geest kunnen we dat helemaal niet. Dus als zijn geest niet in onze harten uitgestort is, dan blijft het altijd oppervlakkig aan de buitenkant. Gericht op eigen eer of roem. En vleeselijk, zou ik maar zeggen. De ware besnijdenis. Nou, ik heb er net nog even iets gezegd over het plaatje met die stokken. Ik had niet in de gaten dat daar al aan de paal hangt. Daar zie je dan een aantal gerechtsdienaars. Nog eventjes tussendoor hoor, misschien stoort dat wat. En dan ga je ook snappen waarom Paulus er zo aan hechtte dat hij in Filippi door de gerechtsdienaars uit de gevangenis geleid werd. Want het was zeer zichtbaar dat zij gerechtsdienaars waren. Dat waren de officiële dienaren van het gerecht. En als die jou naar buiten kwamen leiden uit de gevangenis, dan was aan iedereen onmiddellijk duidelijk, want die hadden zo'n grote bos met takken bij zich, met een bijl erin, teken van macht en autoriteit en de macht over leven en dood. En als die hem uitgeleide kwamen doen, dan was aan iedereen duidelijk, oh, hij is onschuldig. Hij is wel beschuldigd, hij heeft wel in die gevangenis gezeten, maar het blijkt dat hij onschuldig is, want de gerechtsdienaars konden hem zelfs uitgeleide doen. En daar liep hij dan, tussen die mannen met die grote bossen op hun schouders. Want zo liepen ze rond. Dat was hun officiële insigne. En zo werd hij keurig netjes als onschuldig de stad uitgeleid. En ze kwamen hem verzoeken de stad te verlaten. Als je dat leest in Handelingen 16. Moet je ook beslist doen. Want het is natuurlijk niet alleen een prachtig verhaal. Maar ook een heel duidelijk beeld van. Maar God gaat verder met dat evangelie. Hij zat daar nog niet definitief gevangen, maar dat kwam natuurlijk later pas. Toen de boodschap aan het koninkrijk uiteindelijk verworpen werd, toen werd hij ook niet meer uit de gevangenis geleid door mannen met officiële insignes en dergelijke. Maar goed, even terug naar de tekst. God dienen, hier staat niet het woordje slaven. Want het gaat bij in de Filippense brief, en ik blijf dat maar herhalen, want dat moet ons heel goed duidelijk zijn. Het gaat om ons dienstbetoon, onze wandel hier op aarde. Hoe we ons hier gedragen in het dagelijks leven, onderling en naar de wereld. Hier staat het woordje godsdienst verrichten. Misschien is dat nog wel de beste vertaling. Dus hoe je voor God godsdienst verricht. Nou, dat kan op twee manieren, zoals de honden dat doen. De kwade werkers, en bij kwade werkers echt niet denken aan moord en doodslag, hè, maar even aan die tegenstelling tegenover het goed. Want het ging echt om gelovigen, dus het waren echt niet rovers of weet ik veel wat waar hij het over heeft. Hij had het over gelovigen, maar die de werken die ze deden niet voor God deden. Maar stiekem misschien wel in hun hart, helemaal niet te zien aan de buitenkant, voor zichzelf. Ter meerdere eer en glorie van het ik. En het derde punt was de versnijdenis, hè. Roemen op uiterlijkheden, roemen op de buitenkant, terwijl het hart er niet bij betrokken was. En dat heeft dan ook alles met rituelen van het jodendom te maken. Wij zijn de ware, de echte besnijdenis, zegt Paulus, tegen Filippenzen die niet besneden waren. Dus daar was niks aan te zien aan de buitenkant. Maar ze zijn wel de echte besnijdenis. Waarom? Omdat ze God dienen, ze brengen God godsdienst in de geest. En hoe doe je dat dan? Nou, dat woord, ja, je moet altijd oppassen dat een tekst geen versleten munt wordt. Maar ik ben daar zo weg van. Hoe dien je God? Datzelfde woord. Hoe breng je God op een goede manier godsdienst? Romeinen 12. Laten we dat even met elkaar lezen. En blijf die tekst voortdurend lezen alsof het de allereerste keer is dat je hem leest. Want het is, ik vind dat zo'n geweldige tekst. Dat zegt precies hoe je God kan dienen met je leven. Romeinen 12 vers 1. En ik lees vers 2 er gelijk achteraan, omdat het gewoon erbij hoort. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levend, heilig, op God gericht, God welgevallig offer. Dit is jullie logische eredienst, jullie logische goddelijke dienst. Je lichaam stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Daar zitten allerlei bijzonderheden in waar ik nu verder niet op inga. Maar dat vind ik zo bijzonder. Dat is onze logische goddelijke dienst. Vader, hier ben ik. Neem me maar. Zet me maar waar u wilt dat ik mag ingezet worden. Doe maar wat u wilt door mij heen. Ik stel me beschikbaar. Dat is ook je lichaam stellen. Hè? Je beschikbaar stellen als het ware. Gaat uw gang maar. Doet u het maar. Ik hoef het niet meer te doen, maar ik mag op u vertrouwen dat u het gaat doen. En dan gaat God dat ook doen. Als je dat zegt, dan gaat God dat ook doen. Op wat voor manier weet ik niet. Dat is voor ieder mens verschillend. Maar God gaat dat dan doen. En wat staat er dan? En wordt niet gelijkvormig aan deze eon. Er staat niet wereld, er staat eon. Aan dit tijdperk. Het is de kwade eon. Hè? Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Van je denkzin. Opdat je mag toetsen wat de wil van God is. Het goede, daar heb je het weer. Het goede, wat zijn wil is. Het goede, het welgevallige, volkomene. Nou, dat zijn woorden die mij uit het hart gegrepen zijn. Als je je afvraagt... He, wat is onze dienst? Dan staat dat daar. Staat dat daar. Je beschikbaar stellen aan God. En hij mag je inzetten waar hij wil. Dat is het eigenlijk. Hij mag doen wat hij wil. En uiteindelijk klopt het ook, want wie zijn wij? Wij zijn zijn bezit. Zijn slaven zelfs. Maar dit is een stukje praktische invulling van dat slaaf zijn. In je godsdienst wandelen. Hè? En je lichaam in mogen zetten. Je vlees in mogen zetten. Tot eer van hem. Wij wandelen in de geest. Wij dienen in de geest van God. En roemen in Christus Jezus. Niet meer in onszelf. En dat bedoelde ik er net een beetje met. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik uiteindelijk geen titel heb. Hè? Want er zouden mensen misschien. Oh ja, hij is doctorandus. Nou, Nou. Iedereen die gestudeerd heeft, die weet wel beter dan om daar nou per se zoveel respect voor te hebben. Hè. Het is wel fijn als je kan leren, maar er zijn veel mensen die in hun leven veel beter leven zonder titel dan sommige mensen met titel. En ook dat is weer geen disqualificatie, dus je moet dat nooit zo absoluut zien. In mijn geval ben ik blij dat ik geen titel heb. Het zit niemand in de weg. En ook mij niet. Klaar. Roemen in Christus Jezus is nog wat anders. Roemen in Christus, dan moet je denken aan dat kruis van Christus. Want als Paulus het over roemen heeft, dan weet hij wel wat hij zegt. Hij roemt nooit in zichzelf. Hij had nou die titels. Die had hij op zak. We zouden een meester, dokter, professor, weet ik veel wat noemen in onze tijd. Echt waar. Hij had de hoogst mogelijke opleiding en hij ging daar misschien nog wel bovenuit. Hij was een van de allerslimste koppen in het Jodendom. De top van de top. Geleerd door de groten van die tijd. En hij had het verder gebracht, hè, in het Jodendom dan enige van zijn broeders, van zijn mede-Joodse broeders. En wat zegt hij? Voor mij is het afval. Doe maar de deur uit. Ik heb er niks aan. Het staat me zelfs in de weg. En daarom doet hij dat weg. Het staat hem in de weg. Hij roemt in Christus en hij roemt niet in zichzelf. Hij heeft ontdekt dat hij helemaal niets is in zichzelf. En dat hij het alleen nog maar van God kan verwachten. Hij roemt in Christus. In Christus wil ik. En weet je wat nou het gekke is? Je kan nooit overdrijven als je roemt in Christus. Je kan nooit te gek maken bij God. Als je roemt over hem. Als je het over God hebt, als je het over Christus hebt. Hè? Dan nou, over mensen kan je nog wel eens zeggen, nou kom, hé, niet zo overdrijven. Het is ook maar een mens. Hè? Maar bij God kan dat niet. Kijk naar buiten. Nou. Ik ben verbijsterd als ik dan kijk naar een blaadje. Een blaadje. Wie kan dat maken? Nou, misschien kan je het nog wel dood namaken. Maar wie kan nou maken dat dat blaadje leeft? Een graspriet. Een mier. Ja, nou, het wordt gewoon ongelooflijk dat sommige mensen niet in God geloven. Als je gewoon naar een graspriet kijkt, hè, dan blijft er toch geen keus meer over dan... Ja, dit is zo geweldig. Zelfs een domme graspriet. En waar een koe op koud en bla. Nou, dit is zo geweldig. Dat is mijn God. Hem mag ik vader noemen. Wat wil je nou eigenlijk nog als alternatief er tegenover zetten? Hè? Wat is op deze aarde nou eigenlijk geweldiger dan God te kennen? Ja, daar kan geen klacht tegenop hoor, in de lift. Hè, dat het weer zo slecht is en dat er weer zoveel regent vandaag. Of hey, regen is zegen, hè, zei ze vroeger. Nou, dat de regering weer zoveel belasting afpikt en joh, houd toch op. De regering is Gods dienaar. Hè? Ten goede van ons ingezet, zou je kunnen zeggen. Dus je kan over God nooit opscheppen, wil ik maar zeggen. Je kan nooit te veel goeds van hem zeggen. Hij, Paulus, roemt in Christus Jezus. En dan valt al het eigen, al het ik, valt weg. En hij vertrouwt niet meer op vlees. En dan gaat hij nog even door. Hè? Als je nou denkt, ik kan wel op vlees vertrouwen. Nou, wacht dan even, want ik ben er ook nog, zegt Paulus dan. Hè? Je denkt dat je iets kan zeggen over vlees. Je denkt dat je nog wel iets hebt waardoor je bij God in een goed blaadje komt. Ho! Als iemand denkt dat hij op vlees kan roemen, hey, heeft hij mij nog niet gezien? En daar gaat hij hoor. En daarom heb ik even die 7 regels heen en weer gezet. Want hij gaat nu zijn eigen verlies- en winstrekening opmaken. En dan zou je zeggen, hey, maar dat staat toch verkeerd? Dat moet eerst het winst en dan het verlies zijn? Nee, want hij begint met al zijn voorrechten, al zijn fysieke, hè, waar hij de pats mee kon maken, zou ik maar even zeggen in moderne termen. En daarna gaat hij zeggen, ja, maar dat heb ik allemaal op de vuilnisbelt gegooid. Want het was eigenlijk geen winst, maar het zat me in de weg om Christus te vinden en hem te leren kennen. En zo is het bij alles wat mensen uit zichzelf denken te kunnen en denken te presteren. Het zit je in de weg. Je kan er maar beter vanaf. Nou, wat gaat hij dan doen? Hij gaat dat eens even op een rijtje zetten. En ja, als je het leuk vindt, dan kan je dat meeschrijven. Maar misschien zeg je wel, nou, ik kijk er later nog een keertje naar. Dan kan je het voor jezelf proberen op een rijtje te zetten. En dan moet je even denken aan die 7 stappen die we gisteren hebben gezien. Want hij gaat precies hetzelfde doen als toen hij Christus als voorbeeld gaf. En nu gaat hij zichzelf als voorbeeld geven. Wie zaten er overigens nog als 2 andere voorbeelden tussen? Heb je dat nog nagekeken? Epafroditus en Timotheus. Eerst Timotheus, als voorbeeld van dienen. Hè? Als je dat nog even na wil kijken, is hoofdstuk 2 vers 19. En het derde voorbeeld was Epafroditus als voorbeeld van lijden. Want die werd ziek de dood nabij. Hè? Omwille van de Filippenzen. Toen hij naar Paulus ging. Dus die 2 voorbeelden zitten daar nog tussen. En dan komt hij bij zichzelf uit als het 4e voorbeeld. Christus, Timotheus, Epafroditus en dan Paulus. En dan zegt hij, nou, wacht even, als we over vlees praten, hey, daar heb ik ook nog wat te zeggen. Kijk maar. En dan gaan we even terug naar de tekst. Vers 5. God, we schieten toch wel op. Zijn we nog bij vers 21 komen? Vast wel. En dan gaat hij even opnoemen wat zijn voorrechten, zijn winst, allemaal winsten noemt hij dat in meervoud. Ik had nogal wat. Kijk maar, in de eerste plaats besneden op de 8e dag. Zo, wat wou je zeggen? Hè? Jullie die daar bij de Filippenzen binnenkomen en denken dat je op vlees... Ik ben besneden op de 8e dag. Misschien waren het proselieten en dan waren ze later besneden dan de 8e dag. Hè? Want mensen die zich bekeerden tot het Jodendom, ja, die waren natuurlijk al ouder dan 8 dagen toen dat gebeurde. En dan lieten ze zich besnijden, ja, niet op de 8e dag. Dus je bent niet van geboorte, Jood, zal ik maar even zeggen. Maar ik wel, besneden op de 8e dag. Ook niet de nakomeling van Esau of zo, nee, van Jacob, de uitverkorene. Ik hoor bij Gods belofte, besneden op de 8e dag. Ook geen Ismaëliet, hè? Die werd pas besneden, Ismaël, met Abraham toen hij 13 jaar was. Nee, de 8e dag, naar de belofte van God. En dan krijg je het tweede punt. Uit het geslacht Israël. En die naam die is een hele bijzondere naam. Dat Israël onderscheidt hem natuurlijk van Esau, want die is ook besneden op de achtste dag. Jacob en Esau. Allebei besneden op de achtste dag. En nu komt die tweede punt, tweede onderscheid uit het geslacht Israël. Israël betekent oprecht met God. Dus uit die lijn, oprecht met God. Weer de door God uitgekozen lijn. De bevoorrechte klasse zou je kunnen zeggen. Jacob, nakomeling van Jacob, niet van Esau. Dat is punt 2. Punt 3, uit de stam van Benjamin. Nou, wat zou daar nou zo bijzonder aan zijn, zou je zeggen? Dat leg ik even neer. Wie zou dat kunnen bedenken? Stam Benjamin. Waarom is dat nou bijzonder dat Paulus uit die stam Benjamin stamt? Ik bedoel, Juda was toch de stam waar de Messias uit voortkwam? Dat was de eerste stam. Ja? Maar waarom dan Benjamin? Waarom is dan toch een voorrecht? De eerste?
Is het niet omdat de maak heeft dat van de linkerhand van de rechterhand?
Ook. Hij was natuurlijk Benjamin, de tweede zoon van de geliefde vrouw, zou ik maar zeggen. Maar daar gaat het nog niet direct om. Naar Jozef. Maar denk eens even aan de deling van het Rijk. Juda en Benjamin. Benjamin was de enige stam die trouw bleef aan Juda. Aan de koning van Juda. He? En denk dan even aan de grote koning van Juda, Christus. He? Uit de stam Benjamin. Dat is de stam die trouw bleef aan de lijn van David. En die andere 10 stammen vielen af. Die kozen hun eigen koning. Dus vandaar dat die stam Benjamin toch een bevoorrechte stam was. En dan komt het vierde punt. Hebreeër uit de Hebreeën. Hij was weliswaar in Tarsus, in de Grieks sprekende wereld, geboren en getogen, zou je kunnen zeggen. Maar niet als Grieks sprekende Jood. Hij kwam uit een orthodox nest, zouden wij zeggen. Hè? Een orthodox nest, Hebreeër. Hebreeuws sprekend. Uit de Hebreeën. De Hellenisten die namen een beetje de cultuur en de taal van de omgeving over. Hij niet. Thuis werd er Hebreeuws gesproken. Je zou kunnen zeggen, hij was niet goed ingeburgerd in onze termen. Hij bleef gewoon Hebreeuws spreken thuis. Ja, wij zouden daar kritiek op hebben. We zouden zeggen, joh, ga eens Nederlands spreken. Hè? Nee, in dit geval, hij was Hebreeër. Ze spraken thuis Hebreeuws. En uit de Hebreeën. Orthodoxe club van het Jodendom. En ze hielden vast aan de tradities. Denk erom. De tradities trouw. En dan het vijfde punt. Naar de wet, Farizeeër. En daar maakt hij ook gebruik van. Hè? Naar de wet, Farizeeër. Denk maar eens toen hij gevangen stond in Handelingen 26... Vers 5, Handelingen 26 vers 5 en Handelingen 23 vers 6, dat kun je voor jezelf lezen. Dan maakt hij daar gebruik van, dan zegt hij, mannenbroeders, ik ben een Farizeeër uit de Farizeeën. Ik sta hier om het geloof in de opstanding. Nou, gelijk heeft hij ze natuurlijk verdeeld voor zich, hè, want de Farizeeën gaan hem onmiddellijk verdedigen. Hij is één van ons, nee, hij is onschuldig. En de Sadduceeën, die helemaal niet in de opstanding geloven, die zeggen, ja, weg met die vent, hè, wat hebben we eraan? En hij heeft verdeeldheid. Nou ja, dan gaat het gezegde op, hè? Verdeel en heers. In ieder geval, bij Paulus werd het niet heersen. Maar Paulus heeft het altijd over dienen in plaats van over heersen. Maar hij had ze wel gelijk in de goede richting. Hij was een Farizeeër uit de... En er waren verschillende richtingen hoor, in het Farizeeïsme. Maar hij stond in de richting, vrij grote club was dat, die de wet tot op de tittel en de jota probeerde te vervullen. Die gerechtigheid verwachtte vanuit die wet. Je moet het zelf doen. Je moet de wet houden. En zo kun je gerechtvaardigd worden voor God. Nou, wij weten natuurlijk dat dat onmogelijk is. Ondoenlijk. Want niemand kan de wet volkomen houden. En dat is maar goed ook. Want de wet was een opvoeder, een tuchtmeester tot Christus. Maar die Farizeeën die probeerden tot in het extreme. En ze maakten er zelf nog regels en wetjes bij, desnoods, dat kon allemaal niet schelen. Op school zeg ik dan gekscherend, ze konden er zelf nog over twisten of een ei dat op de Sabbat gelegd was, of je dat wel of niet mocht eten, want had die kip voor moeten werken. Ja, en je mag niet werken op de Sabbat, dus een ei dat op de Sabbat gelegd is, mocht je niet eten. Nou, zulke dingetjes allemaal. Ik heb nog wel eens nageplozen, al die 613 ge- en verboden, ik heb ze thuis uitgeprint. Je wordt er al moe van als je ernaar kijkt. Je kunt het gewoon niet volbrengen. Het is onmogelijk dat een mens dat kan. Maar hij was naar de wet fariseer. Hoe kijkt de Heer daar nou naar? Hè? Hoe kijkt de Heer Jezus daar nou naar? Dat wil ik ook toch wel even met u lezen. Niet helemaal, maar moet eens kijken. Want je zou kunnen zeggen, dat zijn toch ook oprechte mensen. Maar de Heer kijkt het hart aan, hè? En als je dan kijkt hoe hij tegen de fariseeën praat, dan blijkt dat er in dat hart toch wel heel wat ongerechtigheid was. Want hij noemt ze hypocriet, huichelaars. Het Griekse woord is hypocriet. Bij ons is hypocriet nog sterker afkeurend dan huichelaar. Hè? Hoewel huichelaar ook wel negatief. Matteüs 23, laten we even kijken. Want het was niet zo gek hoor, dat ze hem aan het kruis sloegen. Hij priemde ze in hun hart. Hij die de weg, de waarheid en het leven was, die stond voor ze. En hij prikte ze in hun hart. Hij prikte ze precies op het punt. Op hun zwakke punt aan. Al hou je aan de buitenkant elke titel en jota van de wet, van binnen zit het niet goed. En het gaat juist om de binnenkant. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. Matteüs 23. Het bekende hoofdstuk met de vele weeën. Hè? Wee, 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 u. En dan lees ik maar even een paar versen eruit. Vers 13 bijvoorbeeld. Nee, laten we eerst beginnen bij vers 1. Want dan komt het gelijk in het goede perspectief te staan. We zijn toch bezig met dienen? Nou, die fariseeën die dienden ook hoor. Hoe zou de Heer ernaar kijken? Nou, dat staat hier. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen. Dus aan de ene kant de massa, aan de andere kant ook zijn discipelen. Zeggende: de schriftgeleerden en fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes, de wetgever, hè, Mozes. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt het. Maar doet niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar doen het niet. Ze zeggen het wel, maar doen het niet. We slaan een stukje over. Hoe heet dat? Iets zeggen, maar niet doen. Wel woorden, maar geen daden. Ja, precies. Het is niet Rotterdams, hè? Geen woorden, maar daden is dat. Maar hoe ze... Nee, dat heet gewoon huichelen. Huh? Het wel zeggen, maar het niet doen. Dat is gewoon huichelen. Want kijk maar, vers 13. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gesluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Gaan we een stukje verder, 15. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het wordt, maakt ge van hem een kind van het Gehenna. De hel staat er vertaald, maar het Gehenna. Tweemaal zo erg als gij zelf zijt. Nou, de Gehenna, de vuilsoortplaats buiten de muur van Jeruzalem, daar werden de lijken van de terechtgestelde neergegooid, hè? Zo erg was het met die fariseeën. Dat verdienen ze. Wel mooi buitenkant, maar geen binnenkant. Vers 16. Wee u, gij blinde wegwijzers. Enzovoort. Vers 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij geeft de tiende van de munt, de dille en de komijn. Dat waren kruiden. Er was helemaal geen wet dat dat vertiend moest worden. Maar dat deden ze toch, hè? Zelfs van het kleinste kruid gaven ze nog een tiende. En gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. Het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dat heb je verwaarloosd. En op puntjes die er niet toe doen, ben je heel nauwgezet. Maar waar het echt om gaat, barmhartigheid bewijzen aan weduwe en wezen. Trouw zijn aan God, dat sla je lekker over, want dan kom je niet uit. Want de Heer doorzag hun hart en ze waren geldgierig. Staat er op een andere plaats. Dus ze hielden het geld voor zichzelf. Ze achten het roof, om even op Filippenzen 2 te komen. Terwijl de Heer zelf, de allerhoogste plaats die er maar was in dit heelal, namelijk in zijn gestalte God zijnd, achtte die geen roof, maar dat legde die af. Hij hield het niet voor zichzelf, om het niet te delen met anderen, maar hij legde het af, om juist zijn positie straks te delen met allen. Geweldig. Nou, dat gaat er nog even zo door met die farizeeën en die schriftgeleerden. Maar u gelooft me wel, denk ik. Huichelaars, hypocrieten noemt hij ze. Buitenkant wel, maar geen binnenkant. Nou, dat waren de farizeeën, was punt 5. Het merendeel was dus hypocriet. Oké, nou, en dan heb je het ook eigenlijk heb je het dan over formalisme. Hè? De vorm is belangrijk. Maar de inhoud niet. En daar moet je ontzettend voor oppassen. Want ook wij hebben de neiging om soms te denken aan de vorm en de inhoud te vergeten. En dat is de dood in de pot, noem ik dat er maar even. Als het ons gaat om de vorm en niet meer om de inhoud. Vandaar dat Andries gisteren zei, en dan niet die stropdas stiekem toch via de post opsturen aan de broeder. Want dat is vorm, dat is buitenkant. Oké, de buitenkant is wel belangrijk. Maar in feite is het niet waar het echt om gaat. Maar het gaat hem om de binnenkant. Om het dienen van God. Om je lichaam als een levend, heilig, God welgevallig offer te stellen. Beschikbaar te stellen, betekent dat. Gaat uw gang maar, God. Dat is echt dienen. Punt 6. De uitgeroepen gemeente vervolgend. In zijn fanatisme ging hij zover dat iedereen afweek. Die zou hij wel eens eventjes... Mores leren. Mores leren. De juiste waarden leren. De mores. Moralistisch komt daar vandaan. Mores leren. En ja, je kan zeggen wat je wil, maar daar blijkt toch de ernst en de diepgang van zijn overtuiging als farizeeër uit. Zo fanatiek zijn, dat je zelfs een ander, met desnoods met geweld... wil brengen tot de juiste inzichten. Hey, desnoods met geweld tot het juiste geloof brengen. Herken ik ook wel wat van in onze tijd. Zonder dat ik daar nou verder op in wil gaan. Maar dat gebeurt meestal niet uit liefde tot God. Maar meer uit fanatisme en uit... ja. Dit was iets waar Paulus zich op voor kon laten staan in het Jodendom. Kijk eens hoe fanatiek hij is. Hij gaat zelfs zo ver dat hij erop uittrekt naar Damascus om daar die valse leer eens even neer te sabelen. En dan tenslotte, punt 7, onberispelijk. En dan gaat het erom dat hij onberispelijk was in de gerechtigheid naar de wet. Onberispelijk in de gerechtigheid naar de wet. Aan de buitenkant was hij niet te betrappen op een foutje in het vervullen van de wet. Maar van binnen... van binnen. Hij had een onkreukbare reputatie, zou je kunnen zeggen. Maar hij weet ondertussen wel dat hij de eerste onder de zondaars is. Dat erkent hij zelf. Hè? Eerste onder de zondaars. Nou, je zou kunnen zeggen, als je nou naar die 7 punten kijkt, dan gaan de eerste 4 over de afkomst van Paulus. Hè? Hoe is hij geboren? Nou, eerste punt was besneden op de achtste dag. Dat is zijn afkomst. Tweede punt uit het geslacht van Israël. Derde punt van de stam Benjamin. En vierde punt Hebreeër uit de Hebreeën. Dat is zijn afkomst. En als je nou naar punt 5 en 6 kijkt, dan heb je het over zijn overtuiging. Farizeeër naar de wet. En de uitgeroepen gemeente vervolgend. Dat is zijn overtuiging die hem daartoe aanzet. En het laatste punt, dan gaat het om zijn persoonlijke wandel in het Jodendom. Dus punt 7, dan gaat het om zijn persoonlijke wandel in het Jodendom. En wat zegt hij nou? En dan lees ik weer even vers 7 uit de vertaling. Maar al wat mij winst was, dat staat er eigenlijk in een meervoud. Al die winsten die ik had, al mijn winsten... dat heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. En wat je verbeurd acht, dat leidt je als verlies. Nou, daar is een prachtig beeld van in Handelingen. Dat boek dat gaat over de aanbieding van het koninkrijk, wat uiteindelijk verworpen wordt en waarvan je dan ook ziet dat de inhoud verloren gaat. Zo achtte Paulus al zijn voorrechten, dat waar hij zich ook voor een voor laten staan in het Jodendom. En wat gebeurde daarmee? Paulus ging scheep naar Rome. En laten we daar even kijken in Handelingen 27. Want er komt hetzelfde woord voor. En dat is niet toevallig. Dat verbeurt achter, dat verlies lijden. Handelingen 27. Nou, dan zit hij al in de boot. En op een gegeven moment komen ze dan in... hoe heet die stad? Ik ben altijd de naam weer kwijt. In ieder geval, dan zijn ze onderweg. En dan willen ze van Kreta... Goede reden heet dat, geloof ik, hè? Goede havens. Willen ze... Ja, in vers 8... Dan komen ze ter hoogte van Kreta en daar met moeite voorbij gekomen bereikten wij een plaats Goede Reden geheten, waar de stad Lazea dichtbij ligt. Dus Goede Reden, Goede Havens heette dat. Nou, was wel een goede haven, maar verder was er niks te beleven, dus de bemanning van het schip had zoiets van, nou, hier de winter doorbrengen, wordt een beetje saai, we gaan lekker verder. En wat gebeurt er dan? En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vaste reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen met deze woorden. Mannen, ik zie dat de vaart met ongerief, ongemak, en grote averij, grote schade, groot verlies, daar kom je dat woord tegen, gepaard zal gaan. Niet alleen wat de lading en het schip, maar ook wat ons leven aangaat. Dus... als jullie niet oppassen, dan ga je een hoop verliezen. Niet alleen het schip, maar je loopt ook risico dat je je leven gaat verliezen. Dat je leven verbeurd geacht wordt. Als iets verbeurd verklaard wordt, hè, door de overheid, dan pikt de overheid het af en die verkoopt het. En de winst die houden ze in eigen zak. Want het is niet meer jouw bezit. Zo, dat woord staat hier eigenlijk. Dus je raakt je schip kwijt. Je raakt je schip kwijt en misschien wel de levens. En dan gaat hij verder in vers 21... Als dan de storm is opgestoken omdat ze toch niet hebben geluisterd. Hé, het lijkt zijn volk wel dat ook niet naar hem luistert. Wat gebeurt er dan? En nadat ze lang zonder eten gebleven, waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zeide, mannen, had men maar naar mij geluisterd. Hè? Had men zich maar naar mij geschikt. Om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij, dit verlies te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen het schip. Dus het leven van alle bemanningsleden is aan Paulus gegeven door God. Hij zegt, het zal niet verloren gaan. Alleen het schip. En dat schip gaat dan ook verloren. Nou, dat schip is natuurlijk het beeld van het evangelie van het koninkrijk. Het slaat te pletter. En het gaat verloren met zijn complete inhoud. Er blijft niets van over. Dat is het verlies wat de eigenaren van het schip leiden. Maar dat is in feite het beeld van het verlies wat Israël leidt. Het raakt zijn schip. Het raakt zijn positie kwijt. Het koninkrijk. Het evangelie ligt aan stukken. En de inhoud gaat voorlopig verloren. Het gaat niet komen. Het wordt uitgesteld. En daarom staat dat verhaal over die schipbreuk hier ook. Dus hetzelfde woord verlies is het woord verlies wat hij hier gebruikt. De inhoud van zijn schip, hij acht het verlies, laat maar in de golven achter. Of gooi het voor de honden. Hè? Die hebben er misschien nog wat aan, maar gelovigen die de werken willen doen van God, in de geest van God, die hebben daar niks aan. Dingen waar je op voor kan laten staan, laat het achter je. Al wat mijn winst was, heb ik omwille van Christus verlies geacht, verbeurd geacht. Ook al leek het nog zo waardevol, het bleef achter in de zee. In de zee is natuurlijk een beeld van de volkeren. Israël gaat ten onder in de volkenzee. En dat gebeurde ook precies. Hè? Na het jaar 70, wanneer de Romeinen het land overspoelen, en nog een keer in het jaar 135, toen zelfs de laatste Joden uit het land gejaagd werden, Israël ging ten onder in de volkenzee. Het schip leed schipbreuk. En er bleef niets van over. Maar voorzeker, zegt Paulus dan in vers 8 van Filippenzen 3, ik acht ook alles verbeurd, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, door wie ik alles verbeurde, weer dat woord, en het afval achtte zijn, opdat ik Christus zou winnen. Daar heb je die punten van winst van vroeger, die acht hij nu afval. Gooi het maar voor de honden. Gooi het maar voor die vieze schooiende beesten daarbuiten, die kunnen er misschien nog iets mee. Maar het heeft niets meer, geen betekenis meer, integendeel, het staat het ware dienen van God in de weg op dit moment. Alles wat je voordeel was, doe het weg. Laat het los, gooi het de honden voor en misschien dat die er nog wat mee doen, maar dat is niet de ware dienst voor dit moment. En dan gaat hij in 7 punten zijn ware winst vertellen. En die wil ik in ieder geval nog even noemen. En dan gaan we daar misschien morgen mee verder. En het gekke is dat hij na 6 punten ophoudt. Ik zeg het er gelijk bij. Dan komt er een inlassing. En dan pas zo ergens in vers 20 pakt hij dat 7e punt weer op. En dat heeft een bepaalde betekenis. En daarom blijf ik er zo lang bij stilstaan natuurlijk. Maar nog even 1 ding. Hè? Als je nou eens kijkt naar wat Paulus winst acht en wat Christus had, werkelijk had. Het gelijk zijn in zijn gestalte aan God. De armetierigheid van Paulus. Armetierig eigenlijk. Zelfs de top van het hoogste van het religieuze gebeuren in Israël, dat is maar heel armetierig als je het zet naast Christus. Ja toch? Armetierig. Wat heb je nou helemaal bereikt? Nou, je bent dan heel wat voor mensen. Maar dat heb ik ook wel eens als je naar die grootte der aarde kijkt. En ze spannen zich in. Ze vechten met hun ellebogen om naar voren te komen. Ze komen vooraan. Ze voeren oorlogen. Ja. En als ze 80 of 90 zijn, sterven ze ook. Waar hebben we dat dan allemaal voor gedaan? Voor je eigen eer en glorie en roem. En wat armetierig. Als nou de aarde het enige is wat je hebt. Wat armzalig. Dan ben ik zo gelukkig. Ben ik zo blij en dan verblijd ik me in de Heer dat ik hem mag kennen. Want het zal me een worst zijn, al die rijkdommen van de aarde. Wat betekent dat nou helemaal? Goud. Als je honger hebt, kan je het niet eten hoor. Ja, je kan er eten mee kopen, maar... En wat is macht? Een ander jouw wil opleggen, daar komt het op neer. Nou, dat is niet echt helemaal tot eer van God, zou ik haast zeggen. Hè? En dan moet je eens even kijken naar wat er in gemeenten gebeurt. Hè? Een ander je wil opleggen. Zou nou de bedoeling zijn dat voorgangers, gemeenteleden hun wil opleggen? Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Het kan toch niet zo zijn in een gemeente dat een voorganger zegt, en zo moet het, en je hebt mij te luisteren en kop dicht houden en doen. Paulus doet het zo niet. Als hij mensen vermaant, moet je eens kijken hoe hij dat doet, dan moet je eens op letten. Dan spreekt hij ze aan, dan zegt hij als het ware, hè, ik vermaan je, ik kom ernaast staan. Loop nou eens met me mee, zoals Andries dat zei. Loop nou eens met me op. Laten we nou eens samen praten. En kijk nou eens. Hè, ik hou misschien een spiegel voor. Door het woord van God neer te leggen. En dat woord van God spreekt je dan aan. Niet wat ik zeg. Maar het woord van God. En als ik het verkeerd zeg, mag het gelijk vergeten. Maar doe nou. Kijk nou wat er staat. Hè. Zou nou niet dat een goede weg voor je zijn? Zou dat nou niet een weg zijn die zegen draagt van de Heer? En misschien gaat het dan in je leven. Lijkt het wel helemaal mis te gaan. Maar als dat is wat God zegent, dan kom je daarmee verder. Dan mag je al het andere verlies achten. Ook al lijkt het nog zo mooi godsdienstig, acht het verlies. Werp het voor honden voor. Het is waardeloos in Gods ogen. En ga nou de weg die God je wijst. Ga nou werken, die goede werken die hij al tevoren heeft klaargelegd. Zodat je daarin mag wandelen. En wat je zelf zo graag wilde. Ach, God neemt soms heel lang de tijd om dat in je leven af te breken. Wat je zelf zo belangrijk vindt. Ik herinner me dingen uit mijn jeugd die ik heel belangrijk vond. En die ik jarenlang heb vastgehouden. En op een gegeven moment ontdek je, ja, ben je nou eigenlijk mee bezig? Laat het los. Laat het gaan. En is het helemaal niet belangrijk meer. Op den duur. Dan ontdek je, maar ik heb iets veel beters voor teruggekregen. God te kennen. Christus te kennen. En dat is precies wat Paulus zegt. Hè? Opdat ik Christus zou winnen. En dan gaat hij die 7 punten noemen. Nou, in de eerste plaats, in hem gevonden te worden. Punt 7, het staat dan als zeventje geloof ik erbij. Ik begin gewoon bovenaan. In hem gevonden te worden. En als je dan gaat kijken waar dat over gaat. Hè, want in hem, dan moet je denken aan Efeze 1. En dat is een stukje huiswerk. Ga ik niet helemaal met u uitlezen. Maar Efeze 1, daar staat in hem, in Christus. Wat wij allemaal zijn en bezitten. Jongens, onvoorstelbaar. Echt, ga nou zitten vanmiddag. 5 minuten hebben we er maar voor nodig. Lees dat. En bedenk nou eens, dat is voor mij. Dat is voor mij, wat wonderlijk. Dat mijn bezit mag zijn. Ik zie er niks van aan de buitenkant, maar het zit van binnen. Ook al zie ik het niet. Het is er wel. Dat is nou het verschil, hè? Tussen vormen godsdienst, dat is aan de buitenkant, en dat wat je hart beweegt. In hem, in Christus. Dat is de eerste. In hem gevonden te worden. En dan gaat het over gerechtigheid. Hè, dat is de inhoud dan. Wat houdt dat dan in? Nou, niet je eigen gerechtigheid hebben. Dat hoort nog steeds bij dat punt. Uit de wet, maar door het geloof van Christus. De gerechtigheid uit God op grond van het geloof. En het is niet eens mijn geloof. Het is niet eens mijn geloof. Het is het geloof van Christus. En daardoor word ik door God als rechtvaardige aangezien. God ziet mij aan in Christus. In hem. Onvoorstelbaar. Het is altijd allemaal nog dat zevende punt. Bovenaan. En dan het tweede. Om hem te kennen. Nou zal je zeggen, ja, ik ken Poetin. Hè? Ik ken het beeld van televisie. Ik hoor zijn stem wel eens op die televisie. En dan zie ik in de vertaling wat hij allemaal zegt. Dus ik ken Poetin. Ik weet wie Poetin is. Nee, maar hem kennen is nog heel wat anders. Dat heeft te maken met die innerlijke relatie met hem die je hebt. Als je iemand echt kent is nog heel wat anders dan wanneer je wel eens van iemand gehoord hebt. En daar gaat het om hem te kennen, een persoonlijke relatie met hem te hebben. Zo zou je dat kunnen vertalen. Ik ken hem als mijn Heer, als mijn Redder, als mijn Heiland, als degene met wie ik dagelijks in contact sta, tot wie ik bid, tot wie ik soms ook smeek. En soms als ik het niet meer zit, hem aanroep, misschien wel aangil, als de omstandigheden zwaar zijn. Ik ken hem. Hij kent mij. Ik ben door hem gekend. Geweldig. Dus punt 2. Hem te kennen. Punt 3, of punt 5 eigenlijk. Hè, we verzakken van 7 naar 2. Punt 5. De kracht van zijn opstanding. Dat te ervaren, daar gaat het eigenlijk om. De kracht van zijn opstanding te ervaren. De kracht van zijn opstanding. En dat is wat? Dat is een kracht die niet in de natuur zomaar aanwezig is, hoor. Alhoewel de natuur er wel van getuigt. Hè? Iedere herfst, of dan zie je alles doodgaan. Ieder voorjaar zie je alles weer tot leven komen, als het ware. Nou, dat beeld, maar nu in werkelijkheid als kracht in je leven ervaren, als opstandingskracht. En dat is een kracht die bracht Christus uit het graf. En die kracht, die mogen wij ervaren. Nou, als dat geen winst is, geen echte winst is, dan weet ik het niet meer. Opstandingskracht ervaren in je leven. Oh. Hè? Zit het fariseïsme, stelt dat dan nog iets voor, zou je kunnen zeggen. Het zelf moeten doen van de wet. Ik denk het niet. Punt 4, en dat is dan ook 4 in nummertje. De gemeenschap van zijn lijden. De gemeenschap van zijn lijden. Dat lijkt nou niet echt zo positief. De gemeenschap van zijn lijden. Een stukje lijden dragen ter wille van het geloof, zou je kunnen zeggen. En als je dat overkomt, dan is dat best pijnlijk. En best akelig en best vervelend. Maar in de schrift is het altijd zo dat lijden de opstap is naar verheerlijking. Dus die toekomstige verheerlijking, die zien we nu nog niet. Wij ervaren wel het lijden. Maar dat zit er onlosmakelijk aan vast. Dus verheerlijking zit onlosmakelijk aan lijden vast. Alleen het is in tijd voor ons idee gescheiden op dit moment. Als wij nu lijden, dan hebben we het moeilijk. Maar het is de opstap naar heerlijkheid. En dan moet je denken aan Romeinen 8, hè, alles wat daar over lijden staat. Dat de schepping zucht op dit moment. En niet alleen zij, ook wij. Hè? In de verwachting van het zoonschap. Ja, als ons lichaam veranderd wordt, op dat moment dat we de Heer tegemoet gaan, dan wordt dat zoonschap zichtbaar aan ons. Het is er nu wel, maar van binnen. Maar dan wordt het zichtbaar. En op de weg daarnaartoe is er een stukje gemeenschap van zijn lijden. En het volgende punt, gelijk geworden aan hem in zijn dood. Dus Paulus strekt zich ernaar uit om gelijk te worden aan hem, gelijkvormig te worden aan hem in zijn dood. Dat is diezelfde afgang mee te maken, zou je kunnen zeggen, als Christus meemaakte. Dat is nummertje 3 en het vijfde punt, zou ik maar even zeggen. En dan kom je bij nummertje 2. En je zou kunnen zeggen, die eerste 5 punten, die kennen we nu. Hè, die ervaren we, die maken we mee aan den lijve, in ons dagelijks leven. Ervaren we daar iets van, meer of minder, hè, al naar gelang je persoonlijke omstandigheden. Maar het volgende punt is nog toekomst. Die laatste 2 punten zijn toekomst. En vandaar dat Paulus ook een enorme uitweiding begint te doen naar het volgende punt. En even wacht met het 7e punt te noemen. Namelijk, of ik zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat is nummer 2. Of ik zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En dan zit je in vers... Even kijken, vers 11. Of ik zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En dan krijg je een hele lange inlassing vanaf vers 12... tot en met vers 19. En dan gaat hij verder in vers 20. En misschien is dat wel aardig om dat bij punt 1 te zetten, nummer 1. Vers 20, want dan komt het 7e punt pas. En dat loopt door in vers 21. Hè? Het lichaam van onze vernedering wordt omgezet aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus het vernederingslichaam wordt omgezet in een verheerlijkt lichaam. En dan zit je in vers 20-21. En dan heb je 7 punten. En dan zit je eigenlijk op de top van je winst. Als je wat winst leek allemaal kwijt bent, omdat het eigenlijk verlies is, dan komt daar iets voor terug. En dat zijn die 7 punten. En omdat die laatste 2 nog niet realiteit zijn, dat is nog waar we naar uitkijken. Hè? Het gelijk, of ik zou mogen komen tot de opstanding uit de doden, dat geldt voor elke gelovige die nu gestorven is. Die kijkt uit naar die uitopstanding uit de doden. De eerste opstanding. Nou, ik hoop morgen nog iets over die opstanding op een rijtje te zetten. Want wanneer is dat dan en hoe zit het dan precies? En vooral voor de jongeren denk ik dat het belangrijk is om die opstandingen op een rijtje te hebben. En ook voor u als dat weer even uit beeld geraakt is. Maar ik denk dat we voor nu, en leg dat dan even naast de winst- en de verliesrekening van de Heer, dan zie je dat we iets geweldigs terugkrijgen voor alle vormgeloof en alle rituelen die we ooit in het verleden gehad hebben en waar we van afgeraakt zijn. En mocht er nog iets aanwezig zijn van dat vormgeloof, dan is het geen verlies om het kwijt te raken. Maar het is winst. Hè? We willen per slot geen dode honden zijn. Maar we willen in hem bevonden worden. En ik denk dat u nu de verlies- en winstrekening van Paulus op een rijtje hebt. En met daarachteraan, dat mag ook onze verlies- en winstrekening zijn. Er zijn nog zoveel meer over te zeggen zijn. Maar daar hebben we geen tijd voor. Dus we zullen voor vandaag afsluiten en morgen... hoop ik met u weer verder te mogen kijken in Filippenzen 3.